Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssemeber, anti-witwasspecialist bij het AMLC en in deze podcast nemen we de tijd voor het bespreken van horloges in relatie tot witwassen. Dit doen we met Jan Molenaar, medewerker opsporingsinformatie en rechercheur bij de FIOD. Welkom Jan, dank dat je je kennis wilt delen in deze podcast.
Ja, met veel plezier werk ik hier mee.
Kun je om te beginnen iets vertellen over jouw werk bij de FIOD?
Nou, zoals gezegd, ik ben Jan Molenaar. Ik ben regisseur en accountmanager intellectueel eigendom en witwassen bij de FIOD in Utrecht. Ik ben al sinds jaren dag geïnteresseerd in horloges. Dat is eigenlijk al begonnen in mijn tijd toen ik nog bij de douane werkte. In de jaren 80, 90. In de Aquastal liepen wij hier regelmatig tegenaan. Vandaar dat we die kennis al snel konden combineren met mijn liefhebberij. Want privé heb ik er namelijk grote belangstelling voor. Ik ben eigenlijk altijd al geïnteresseerd in vooral mechanische horloges, de techniek, de markt en eigenlijk alles wat er al bij hoort. Beroepshalve word ik veel geconsulteerd, krijg allerlei vragen over horloges. Nou ja, vanuit de FIOD, vanuit politie, vanuit douane. En dan moet je denken aan van, wat is de waarde? Zijn ze echt? Zijn ze vals? Hoe werkt nou die handel? Nou, al dat soort vragen komen vaak bij mij terecht. Daarnaast in mijn huidige werk als medewerker account opsporingsinformatie hou ik me ook bezig met het opwerken van signalen. En die kunnen uiteindelijk tot een opsporingsonderzoek leiden. Verder houd ik me ook bezig met diverse contacten met organisaties. Denk dan aan douane, OM, politie, FIU, merkhouders enzovoort. Dus een veelomvattend taakveld.
Waar komt die fascinatie van horloges eigenlijk precies vandaan? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is eigenlijk bij mij als kind begonnen. Ik kreeg een horloge van een winkel. Dat heette volgens mij vroeger de klokkendokter of zo. En ja, van kinds af aan vond ik het al mooi. Ik heb ze ook altijd omgehad. Zeker mechanisch. Kijk, in de jaren 80 kwamen de kwartsuurwerken op. Mechanisch heeft mij altijd wel het meest gefascineerd, zeg maar. Van, als je ziet wat ze... qua tandwielen, qua vakmanschap wat daarin zit. Dat is bijna onvoorstelbaar hoe ze het kunnen maken.
Hoe vaak maken horloges deel uit van onderzoek naar criminaliteit?
Tegenwoordig is het zo, er gaat bijna geen onderzoek meer voorbij of wij lopen tegen kostbare horloges aan. Aristoteles zei ooit, een crimineel doet al het nodige om zich het onnodige verschaffen. En werkelijk zo is het ook. voor veel criminelen is het bezit van een kostbare horloge, net als een dure auto, werkelijk een doel op zich geworden. Ze ontlenen hier hun status aan, je wil ermee gezien worden. En we zien een enorme toename in de handel van horloges de laatste tijd.
Ja, maar ze willen natuurlijk ook weten hoe laat het is.
Ja, of ze kijken op een iPhone. Hè?
Oh ja, dat is makkelijker. Wat zijn de meest gebruikte methoden van criminelen om wit te wassen met horloges?
Het geheim van de smid ga ik hier natuurlijk niet verklappen, want die luisteren ook mee. Hè? Ja. Maar wat we natuurlijk wel gewoon veel zien is de aankoop van dure horloges met illegaal verkregen geld. Om deze vervolgens door te verkopen via allerlei legale en illegale kanalen. Denk aan winkels, online en tegen hoge prijzen. Er wordt vaak een papierwinkel bij gecreëerd door middel van valse facturen die dan weer verwijzen naar allerlei bedrijven. Zo kan een crimineel zijn zwarte geld of zijn illegaal verdiende geld gewoon omzetten in kennelijk legale inkomsten.
Ja, want verkoopt hij hem dan ook weer?
Dat gebeurt ook geregeld. Ja, dat, ja. Kijk, je kunt de horloges gewoon met illegaal geld aankopen. Dus gewoon met een tas geld naar de juwelier en je koopt het. En dat is een gangbaar betaalmiddel, dus dat gebeurt nog steeds.
Ja.
Maar het gebeurt ook wel dat je voor veel geld het horloge weer doorverkoopt. soms wel voor het dubbele van de waarde wat het oorspronkelijk kostte. Met andere woorden, dan heb je toch weer een som geld in handen.
Wordt een horloge dan ook als speculatiemiddel gebruikt? Ik koop er een en hoop dat die meer waard gaat worden of zo?
Nou ja, de vraag is groter dan het aanbod. De prijzen zijn sky high. Vaak meer dan dat ze ooit gekost hebben. Met andere woorden, ze worden gewoon meer geld waard.
Ja.
Dus het is ook een, wat dat dan gaat, een goede belegging gebleken.
Nou, even nog terug naar de witwasmethoden. Ja.
Horloges kun je ook gebruiken om zeg maar je activa te verbergen. Dus criminelen kunnen er ook voor kiezen om hun illegale geld te investeren in luxe artikelen. Zoals horloges. Die bewaar je ergens. En op enig ander moment kun je ze weer te gelden maken.
Betekent dat dat handel in dure horloges per definitie crimineel is?
Wel nee.
Wel nee.
Nee, zolang jij het allemaal netjes verantwoordt in boekhoudingen. Kijk, iedereen mag een horloge kopen wat hij wil. En zolang dat allemaal gewoon met eerlijk verdiend geld is, is daar natuurlijk gewoon niks aan de hand.
Spreekt eigenlijk voor.
Ja, dat lijkt me duidelijk.
Ja. Duidelijk. Had je nog een ander voorbeeld?
Nou ja, een ander simpel voorbeeld is dat je eenvoudig een kostbaar horloge vanuit Nederland buiten de Europese Unie kunt brengen. Nou ja, zonder dat iemand je een strootbreed in de weg legt. En je kunt dat horloge bij wijze van spreken in die plaats waar je naartoe gaat ook weer verkopen.
Mm-hmm.
Dus niemand zal zeggen van nou ja, jij loopt met een bepaald dure horloge om je pols. Je gaat naar een juwelier ergens in, nou ja, in de Emiraten, verzin het. En je verkoopt het horloge weer en je hebt het geld weer voorhanden.
Je hebt veel waarde ook verplaatst daarmee.
Nou ja, je kan er zijn horloges van 1 miljoen, dus je brengt zo 1 miljoen van A naar B. Terwijl als je die 1 miljoen in een attaché-koffer stopt, dan...
Is dat wat lastiger?
Nou ja, dan krijg je weer vragen bij de veiligheidscontrole op Schiphol.
Ja.
Maar als jij een bepaalde duur horloge om hebt, nou ja...
Dan krijg je alleen de vraag, weet u hoe laat het is?
Bijvoorbeeld.
Nou hebben we al een paar kenmerken gehoord van horloges, waarom ze aantrekkelijk zijn voor witwassers. Maar kun je dat nog even systematisch uitleggen? Wat is er specifiek aan horloges die ze interessant maken voor witwassers?
Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk dat het een hoge waarde vertegenwoordigt.
Ja.
Beetje merkhorloge, dan praat je al snel over tienduizenden of zelfs tonnen en euro wat ze waard kunnen zijn. Soms wel miljoenen, maar dat zijn wel de uitzonderingen. Dat, zo eerlijk moet je ook wel zijn. Afgelopen week waren de veilingen in Genève. En dan brengen sommige modellen werkelijk miljoenen op.
Ja.
Maar dat zijn dan ook vaak de unieke exemplaren. Hele oude horloges of horloges die maar heel weinig zijn gemaakt. Dus dat komt ook voor.
Ja.
Dus de hoge waarde, dat is toch wel. En de waardevastheid, dat is wel heel belangrijk.
Oké. Andere kenmerken?
Nou ja, ze zijn natuurlijk draagbaar, makkelijk te vervoeren,
ja.
Eenvoudige vorm van valuta overbrengen van A naar B. Daar komt verder nog bij de nou ja, liquiditeit eigenlijk. De luxe horloges behouden hun waarde of worden zelfs meer waard. Dus het is een stabiele investering. En Dat maakt ze toch aantrekkelijk voor witwassers feitelijk die hun gestolen winsten willen opslaan zonder de aandacht op zich te vestigen.
Ja, als je dat vergelijkt met crypto, dat is iets minder stabiel qua waarde.
Ja, dat is altijd maar weer afwachten. Dat is met een yo-yo.
Ja.
En de anonimiteit wil ik ook nog even noemen. Dus de aankoop van dure horloges kan anoniem gebeuren zonder dat er persoonlijke informatie of de geldbron bekend hoeft te worden. Dus witwassers kunnen de identiteit verbergen en voorkomen dat ze in de picture komen.
Mm-hmm.
Vaak zie je ook dat er worden andere personen ingezet bij de aankoop van horloges. Katvangers die eigenlijk de horloge op hun naam krijgen, maar niet de werkelijke koper zijn.
Mm-hmm. Kun je iets vertellen hoe opsporers dan te werk gaan bij het opsporen van witwassen met behulp van horloges?
Wij onderscheiden eigenlijk de volgende stappen in de horlogehandel.
Mm-hmm.
Feitelijk gebeurt de aankoop bij een geautoriseerde dealer. Die noemen wij de AD, Authorized Dealer. Dus Hierna noem ik hem ook steeds de AD.
Ja.
Nou ja, wat ik zeg, dat is een juwelier die is gemachtigd om een bepaald merk te mogen verkopen.
Gemachtigd door de verkoper?
Door de fabrikant.
Ja, ja.
Dus vaak zijn het fabrikanten in Zwitserland of ook wel in Duitsland. En die hebben een exclusief contract om die horloges te mogen verkopen als enige.
Hmm.
Zij moeten dan ook hun winkel op een bepaalde manier inrichten. Zij hebben catalogie. Je kunt het horloge feitelijk van een bepaald merk alleen maar bij die dealer kopen.
Weet je of die fabrikanten dan ook een soort integriteitscheck bij die authorized dealers doen? Of?
Ja, dit zijn vaak dealers die al vele tientallen jaren en soms nog wel langer al die merken verkopen. Dus het is
heel, dat verandert niet heel snel.
Nee, dat is wel een vast netwerk. Heel af en toe gaat er eens een af of komt er een bij. Mm-hmm. Maar het zijn vaak wel de grote juweliers in alle landen van de wereld, zou je kunnen zeggen.
Oké, maar weet je of er bij het checken van die authorized dealer ook een integriteitscheck in zit? Of is het alleen dat je het merk mooi displayt?
Ik denk dat dat wel gebeurt. En dat zij zich ook aan allerlei voorwaarden moeten houden. Ik zag toevallig van de week op de website van Cartier. Die hebben een soort verantwoordelijkheidsbewustzijn paragraaf op hun website gezet. Mm-hmm. Nou ja, daar hebben ze het over allerlei dingen rondom klimaat. We houden ons allerlei regeltjes. Maar er stond onder andere ook in zero tolerance voor witwassers en corruptie. Mm-hmm. Dus ik denk, nou ja, dat is toch een stap in de goede richting.
Klinkt goed, ja.
Dat klinkt prima. Dan kijken wat er van terecht komt. Ja, dat is weer wat anders. Maar vooruit, het is in ieder geval heel mooi braaf dat ze het zo zeggen.
Ja, ja, ja. Terug naar het onderwerp, wat doet opsporing bij het in kaart brengen van witwassen met behulp van horloges?
Verder onderscheiden we de flipper. Een flipper is eigenlijk iemand die tegen een gunstige prijs een horloge inkoopt. En deze eigenlijk vervolgens tegen een hoge prijs weer doorverkoopt. Mm-hmm. Nou ja, de flipper staat eigenlijk in de keten vaak tussen zo'n AD en een tussenhandelaar, waar ik zo dan op terugkom. Mm-hmm. Met aan het einde uiteraard de koper. Dus een flipper koopt een merkhorloge bij de AD voor de listprijs. De listprijs, dat is eigenlijk de adviesprijs volgens de catalogus. Mm-hmm. Vervolgens verkoopt de flipper het horloge weer met winst aan zo'n tussenschakel. Nou, dat is vaak een handelaar met een webshop of op internet of Instagram of soms ook een fysieke winkel. En de tussenhandelaar verkoopt het horloge vervolgens weer tegen een nog mooiere prijs aan de uiteindelijke koper. Dus een flipper moet dus eigenlijk een goede klant, vriend zijn bij de authorized dealer, de AD.
Maar ik kan als koper toch rechtstreeks bij die authorized dealer terecht?
Ja, maar dat is nou juist de grap. De vraag is groter dan het aanbod. Dus als jij niet elke week een horloge bij de authorized dealer koopt, dan ze zijn stomweg gewoon uitverkocht. Ze zijn er gewoon niet.
Het lijkt een beetje doorverkoop van tickets voor concerten.
Nou, dat is wat ik zeg. Het is ook een beetje, er zit waarschijnlijk ook een soort gunfactor in. Goede klanten, die gaan voor.
Dus die authorized dealer is blij met die flippers?
Nou ja, op een bepaalde manier misschien wel. Stel je spaart jarenlang voor een bepaald merkhorloge. En je bent zover en je denkt, nou, ik ga mij maar eens melden. En je zegt, nou, ik heb mijn ogen laten vallen. Ik zag een advertentie in een mooi blad. Die wil ik wel. En dan zeggen ze, ja, helaas, we kunnen u niet helpen, want
alles is al uitverkocht.
Alles is uitverkocht.
Ja.
Nou, en daar sta je dan. En dan ben je feitelijk, of je moet verder gaan doorsparen. Want dan kom je dus bij zo'n tussenhandelaar terecht. Want het internet ontploft bijna met alle loges. Dus ze zijn er wel.
Ja, ja.
Alleen niet voor de eenvoudige koper.
Dan gaan we het hebben over de tussenhandelaar.
Nou ja, de grijze dealers, die hebben, wat ik zeg, soms een fysieke winkel. Ze handelen soms ook wel eens alleen vanuit een kluis. Dus dat zie je ook wel.
Hoe bedoel je vanuit een kluis?
Nou ja, er zijn in Nederland, vroeger hadden banken eigen kluisjes. Daar kon je een kluis huren waarin je waardevolle spulletjes kon bewaren. Als je op vakantie ging bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar nu heb je bedrijven die verhuren kluizen vanuit veiligheid. Dus stel jij wilt een horloge, dan maak je, en dat zie je dan op internet, dan maak je een afspraak met zo'n tussenhandelaar. En dan zegt hij van nou kom vanmiddag om 2:30 maar naar daar en daar, want daar heb ik mijn kluis. En dan laten ze jou dat horloge zien en dan kun je eventueel tot koop overgaan.
Geen officiële winkel. Maar
nee, ja. Nou ja, dus er zit eigenlijk van alles bij. Er zijn erbij die, wat ik zeg, die hebben een eigen winkel. Er zijn erbij die hebben alleen maar een webshop. Sommigen zitten op een bedrijventerrein. Je ziet eigenlijk van alles.
We komen straks nog op red flags. Maar is het een red flag als iemand vanuit een bedrijventerrein of vanuit een
thuis? Nou ja,
in
principe hoeft dat natuurlijk niet fout te zijn.
Nee.
Als iedereen gewoon een normale bedrijfsvoering voert, ja, dat hoef je niet vanuit een winkel te doen. Als jij gewoon een webshop hebt en je bewaart je voorraad in een kluis, dat kan ook vanuit veiligheid zijn.
Ja.
Want ja, je kunt ze ook niet allemaal thuis bewaren. Want dan vestig je ook weer de aandacht op je. En bij zo'n kluis liggen ze dan toch weer veilig.
Ja, helder.
Nou ja, dan uiteindelijk natuurlijk gewoon de koper. Dus wat ik net al zeg, je kan niet zomaar terecht bij zo'n AD, omdat de horloges vaak uitverkocht zijn. Dan kijk je in de etalage verlekkerd en dan zie je een bordje staan bij het horloge. En dan staat er bij Forex Exhibition Only.
Hmm.
Dan denk je,
Ja.
Ik wil graag zo'n horloge, maar ik zie dat het alleen maar om het neer te zetten, om te laten zien.
Mm-hmm. Waarom is dat dan?
Nou ja, op is op. Het is er niet. Ja.
Oh, okay.
En soms moet je jaren wachten op een bepaald model, want dat soms kom je op een wachtlijst.
Ja, dat drijft de prijs ook lekker op natuurlijk.
De prijzen stijgen elk jaar.
Ja.
Dus ja.
Helder. We gaan terug naar die authorized dealer. Welke eisen stellen die fabrikanten eigenlijk precies aan die authorized dealers? Dat hadden we net al een beetje besproken, maar...
Elke beetje merk heeft zijn eigen huisstijl. En die vertalen ze weer naar een inrichting in een winkel qua meubilair.
Het moet er exclusief uitzien.
Ook hoe het wordt gepresenteerd in een etalage in de juiste kleuren met het juiste etalagemateriaal. Nou ja, dat is allemaal eenduidigheid.
Duidelijk, ja. Andere eisen?
Wat ze moeten afnemen van zo'n merk. Want ja, dat moet natuurlijk toch uiteindelijk verkocht worden.
Ja.
Dus nou ja, vroeger had je nog wel eens dat bedrijven hun overtollige voorraad kwijt konden. Maar ja, dat speelt op dit moment niet meer. Want het lijkt wel of alles verkocht wordt.
Maar wat maakt het de fabrikant uit of een flipper of een dealer verder nog zijn horloges verkoopt?
Uiteindelijk zou je denken, het wordt verkocht, wat maakt het uit?
Mm-hmm.
Aan de andere kant, en ik ken een heleboel mensen in de horlogewereld, die toch allemaal zeggen van, het horloge is om te dragen. Je wilt het horloge verkopen aan een liefhebber die het ook werkelijk draagt.
Ja, ja.
En niet om het in een kluis te leggen of om het 20 jaar later weer door te verkopen. Dus dan krijg je een soort zwemer omheen van, ja, het is alleen maar een beleggingsobject of...
Dus fabrikanten en authorized dealers zijn er ook echt op uit om ze bij een liefhebber te krijgen.
Nou, dat is wel de intentie.
Ja.
Ik mag aannemen dat dat ook zo is.
Andere vereisten van fabrikanten nog?
Als een AD nou niet aan de gestelde eisen voldoet, dan kan een fabrikant feitelijk besluiten om de samenwerking weer stop te zetten. Kijk, een andere optie is ook het verkopen van eventueel overtollige voorraad. Want er zijn ook wel merken die voorraad over hebben. En die weer aan tussenhandelaren zouden kunnen verkopen. Nou ja, die slijten hun handelswaar dan weer op de digitale marktplaatsen. Allerlei fora of internet webshops. Mm-hmm. Tussenhandelaren die kopen dan de overtollige voorraad van die AD's. En die krijgen dan soms ook de moeilijk verkrijgbare horloges. Waarop dan een grote winstmarge zit. En die krijgen ze dan feitelijk als bonus. Want die leveren extra meer geld op.
Mm-hmm.
Kijk, en op deze manier zouden tussenhandelaren de individuen die contant willen betalen en een motmelding willen voorkomen, kunnen faciliteren.
Mm-hmm.
En de AD's verkopen de merkhorloges alleen maar tegen de catalogusprijs. Niet tegen een hoger prijs, want dat mogen ze niet. Ze zijn alleen maar gehouden aan die catalogusprijs. Dus list, even in vakjargon zal ik maar zeggen. Maar omdat de horloges van sommige merken momenteel gewoon niet te koop zijn, je krijgt daar gewoon nul op het orkest, wat ik net al zei. Ze zijn gewoon uitverkocht.
Mm-hmm.
Er doen verschillende verhalen de ronde, maar het komt er feitelijk op neer dat je een goede relatie dient op te bouwen met zo'n AD.
Mm.
Of je hebt een goede koopgeschiedenis, omdat je daar nou eenmaal vaak komt. Nou, dan begrijp je het al, vrienden worden. Maar wat wel opvalt, is dat criminelen toch vaak over die moeilijk verkrijgbare horloges beschikken. Nou ja, ik neem aan dat ze dan ook wel goede klant zullen zijn.
En soms misschien een tussenhandelaar wat extra
toeschuiven. Ja, maar kijk, aan de andere kant, er is niks mis mee. Want zo'n AD mag natuurlijk verkopen aan wie die wil. Maar de AD moet natuurlijk wel alert zijn. Hoe worden nou die horloges dan gefinancierd?
Hmm.
Nou, dat is toch een beetje waar het om gaat.
Hoe weet ik als koper of opspoorder of ik met een tussenhandelaar of met een authorized dealer te maken heb?
Nou, dat kun je vaak toch zien als je wat voorbereiding doet op internet. Je gaat naar de website van het desbetreffende merk. Daar kun je alles vinden wat je wilt. En daar kun je ook een dealerlijst zien. En alle merken die zeggen ook dat alle geautoriseerde dealers staan op hun website.
Oh, okay.
Dus als die er niet tussen staat, dan heb je gewoon te maken met een tussenhandelaar of een grijze dealer.
Ook goed om te weten. En hoe kun je bij zo'n horloge dan zien of zo'n tussenhandelaar of authorized dealer werkelijk de juiste horloges levert?
Je hebt een aantal websites in, die actief zijn. Zoals bijvoorbeeld een Chrono 24 of Mondani Web of Wristler. Die hebben ook allemaal een soort...
Even voor alle duidelijkheid, Wristler is dus van wrist van...
Dat mag je aannemen.
Ja, ja, ga ik even mee. Ja.
Nee, maar dat zijn websites. Daar zijn heel veel van die tussenhandelaren bij aangesloten. Die bieden daar, omdat ze daar een platform vinden voor heel veel potentiële kopers. Bijvoorbeeld op Chrono 24 staan werkelijk tienduizenden horloges te koop. Wereldwijd van allerlei handelaren. Mm-hmm. Voor heel veel geld uiteraard. Mm-hmm. Veel meer dan de listprijs. Mm-hmm. Tenzij dat je horloges hebt die van de wat mindere merken waar we straks nog even op terugkomen. Ja, die bieden als het ware ook een soort betrouwbaarheid. Dus die zijn daar gecheckt, want zo is er een beetje tevredenheidsgarantie en dat soort dingen. Wat je ook wel op andere websites ziet, hoe mensen als ze iets gekocht hebben erop reageren. Je krijgt dan sterren. Zo word je een soort van betrouwbare verkoper.
Ja.
Ze willen ook geen namaak verkopen. Dus geen horloges waar gerommeld mee is.
Daar doen Chrono 24 zelf checks op? Of doen die tussenhandelaren?
Ja, dat doen ze ook zelf. En ook Chrono 24 houdt daar zicht op.
Ja.
Dat daar geen namaak wordt verkocht. Want dan word je er gewoon afgegooid. Mm-hmm. Dan kom je er ook niet meer op.
Okay. Als ik dan bij zo'n tussenhandelaar een horloge wil kopen, kan ik dat dan ook met cash betalen? Of is dat alleen met een bankbetaling?
Nee, uiteraard kun je ook cash betalen. Wat de FIU heeft vastgesteld, dat tussenhandelaren op reguliere basis opvallend grote contante betalingen aan juweliers doen. En gebleken is dat die tussenhandelaren of vaak toch antecedenten of bekende criminele relaties hebben. Wat met betrekking tot de betalingen door de tussenhandelen voor de FIU een groot nadeel is, is dat de juweliers niet altijd vastleggen in welke biljetten zo'n betaling plaatsvindt. Dus wanneer de juwelier gebruik maakt van een waardetransport bijvoorbeeld om de cash op te halen, worden ook de biljetten niet geregistreerd. Zo ontbreekt een cruciaal inzicht in het gebruik van die vooral grotere biljetten die vooral in het criminele circuit populair zijn.
Ja.
Grote biljetten zijn natuurlijk populair, want dat neemt minder volume in.
Ja. Maar goed, als je een horloge van 3 ton wil kopen, dan is het wel logisch dat je grotere biljetten wil gebruiken, toch?
Ja, dat komt geregeld voor. Maar dan moet dus zo'n tussenhandelaar ook gewoon een melding ongebruikelijke transactie doen eventueel. Wanneer die waarde boven de 20.000 euro uitkomt.
Zeker als het om cash gaat. Ja.
Zeker als het om cash gaat.
Ja. En nou hebben we dus die authorized dealers en de tussenhandelaren en ook zelfs nog de flippers. Welke wettelijke vereisten rusten er op deze partijen? En is dit daar onderscheid in of hebben ze allebei dezelfde verplichtingen? Hoe werkt dat?
Nou ja, de tussenhandelaar en zijn authorized dealer heeft feitelijk hebben dezelfde verplichting, dezelfde wettelijke vereisten. Nou ja, los van de belastingwetgeving is daar natuurlijk de WWFT, de wettenvoorkoming, witwassen en financiering van terrorisme.
Mm-hmm.
Die schrijft voor dat een juwelier een cliëntenonderzoek moet doen als hij betalingen in contant ontvangt van 10.000 of meer. In één keer of in gedeeltes. Er ligt zelfs een wetvoorstel op dit moment om het helemaal te gaan verbieden boven de 3.000 euro. Nou, dat wetvoorstel is op 21 oktober 2022 ingediend, maar dat is er nog niet. Het komt eraan. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je boven de 20.000 euro moet altijd gemeld worden. Dat is de objectieve factor, zeg maar, waarop je moet melden. Maar wat we eigenlijk weinig of nog te weinig zien, dat is boven de 10.000 euro. Dan ben je het niet verplicht, maar dan heb je eigenlijk de subjectieve factor. Dat op een gegeven moment kan zo'n tussenhandelaar of een juwelier toch ook denken van ja, is dit wel kosher geld wat we... Want laten we eerlijk zijn, dat je grote bedragen contant krijgt. En soms zie je wel bedragen van tonnen contant. Dat is toch wel opmerkelijk op zijn zachtst gezegd. Want in deze cashloze maatschappij, wat het steeds meer wordt, zien we toch nog steeds dat die enorme bedragen bij zo'n juwelier worden betaald voor horloges. Normaal gesproken, wanneer iemand in loondienst is, maar ook mensen die heel veel geld verdienen. Ik noem maar wat voetballers, artiesten, weet ik wat. Die krijgen toch ook hun geld gewoon over de bank.
Ja.
Ik bedoel, het is
als
toch...
Het goed is wel. Ja.
Laten we zeggen dat we praten nu even vanuit de eerlijke kant.
Ja,
normaal
zeker.
Gesproken krijg jij gewoon je geld over de bank.
Precies. We hebben nu al een poosje gesproken over horloges. Maar om welke types en merken gaat het dan precies? Kun je wat voorbeelden noemen met wat prijzen erbij misschien?
Het gaat vooral, dat zal je niet verbazen. Dus de mensen die hier naar deze podcast luisteren en iets van horloges weten, die zullen de top 3 niet vreemd voorkomen. Eigenlijk is het vooral het topmerk Rolex. Die staat met afstand echt op nummer 1. Mm-hmm. Komt ook dat zij waarschijnlijk... het merk is wat heel veel horloges maakt. Want ze maken per jaar meer dan 1 miljoen horloges. Dat verwacht je eigenlijk helemaal niet.
Oh, zo exclusief is het dan niet meer, toch?
Nee, maar toch, als de hele wereld die horloges wil, en zo is het.
Ja.
Nou, dan zijn ze toch schaars. Het aantal miljonairs wat er in de wereld is, als ze allemaal een Rolex willen, kom je al tekort.
Ja.
Daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, een goede tweede is eigenlijk Patek Philippe en Audemars Piguet, oftewel AP. Nou, dan heb je nog Richard Mille. Ja, dan heb je nog wat losse merken zoals Cartier, Breitling, Omega, IWC, Vacheron Constantin. Mm-hmm. Maar toch die top 3, Patek Philippe, Rolex en Audemars Piguet, dat zijn wel de 3 belangrijkste die we heel vaak zien.
Je zei Zwitserland en Duitsland waar ze vaak
voor. Ja, je hebt ook nog Lange en Söhne. Dat is een Duits merk.
Ja.
Dat is ook wel echt een liefhebbersmerk.
Veel van die merken klinken ook Frans.
Ja, maar dat komt vaak omdat het uit het Genève komt. Patek Philippe komt ook uit Genève.
Juist.
Nou, Rolex is ooit bedacht door Hans Wilsdorf. Die zocht een naam. En Rolex klinkt goed. Nou ja, reclame technisch lag het gewoon ook heel goed. Maar al die andere merken, ja, het is vaak Genève, het Franstalige gedeelte.
Ja, precies.
Het gebeurt ook wel zoals Patek Philippe. Dat was oorspronkelijk een duo. Een Pool en een Fransman. En die zijn in Genève eigenlijk een horlogefabriek begonnen. Hm. Ondertussen al 180 jaar geleden of zo. Hm. Nou, en dat bestaat dus nog steeds.
Ja.
En het floreert als een dolle, zou ik zeggen.
Ja. Hoe controleren toezichthouders en wethandhavingsinstanties die luxe goederenindustrie op tekenen van illegale activiteit? Wat zijn nou de belangrijkste rode vlaggen? Hè? Daar zouden we wat aandacht aan besteden.
Nou ja, met name dus via de boekhouding uiteraard en ook vanuit de voorraad. En kijken hoe de betalingen zijn gegaan. En ik heb net al verteld over het mot melden en de cliëntenonderzoek en de FIU. Maar dan heb je ook nog het digitale opkopersregister. Opkopers, dus in wezen zo'n tussenhandelaar die een horloge opkoopt. Wat je nu ook ziet is dat authorized dealers ook al een soort nevenwinkel hebben waar ze pre-owned horloges verkopen of pre-loved, zoals ze het soms ook wel noemen. En dat zijn dan horloges die zijn feitelijk tweedehands. En die worden dan verkocht door zo'n authorized dealer.
Hmm.
En heel veel bekende AD's in de landen, die hebben al zo'n afdeling. En dan worden ook door sommige merken worden er al certificaten ook verleend, zodat het horloge uit niet gestolen, getest, wordt garantie opgegeven. Dus dat geeft alweer een extra impuls om als je dan zo'n horloge wilt kopen, om dat niet via een dealer te doen die dat dus niet heeft, maar om het te doen waarbij het horloge toch ook gecertificeerd is.
Juist.
Zodat je weet dat je een betrouwbaar horloge koopt.
Ja. Je had het over dat digitaal opkopersregister. Wordt er door die authorized dealers ook gebruik gemaakt van dat digitaal opkopersregister?
Nou ja,
bij dat pre-loved gebeuren?
Nou ja, opkopers hebben de registratie verplicht. Die staat beschreven in uit mijn hoofd 437 strafrecht, als ik me niet vergis. En opkopers zijn wettelijk verplicht om een doorlopend inkoopregister bij te houden. En daar moeten ze bijhouden de datum van de inkoop van het horloge. En zo specifiek mogelijk omschrijving ook ervan. Uiteraard de prijs en de naam en de gegevens, het adres enzovoort, van de aanbieder van het horloge. Nou, dit is eigenlijk in het leven geroepen om stopheling.nl. Hè, dus dat horloges niet gestolen zijn, dus dat ze geregistreerd zijn. Dit was een handmatig systeem. Dat is ondertussen in heel veel plaatsen is dat al een digitaal. Maar dat is nog niet overal verplicht, maar dat gaat het wel worden. Dus daarom heet het nu ook het DOR, het Digitaal Opkoopregister.
Mm-hmm.
Daar kun je dan vrij makkelijk zien van aan de hand van de voorraad van zo'n winkel, van wie heb jij dat horloge ingekocht en voor hoeveel. En dan wordt het serienummer ook gecontroleerd. Want die staat als het goed is in een database van de politie. Zodat je ziet dat het geen gestolen horloge is. Want dat is op dit moment een groot probleem. Dit is los van het hele witwassen waar wij het nu over hebben. Maar er worden nogal wat horloges gestolen. Nou, dat heb je wel gelezen in de krant de laatste tijd. Je durft niet meer met een...
Zelfs bij voetballers.
bij voetballers, bij artiesten. Je durft niet meer met een bepaald horloge op het terras te zitten, omdat bepaalde lieden, die herkennen ze van een van 10 meter. En ze trekken nog net niet die onderarm eraf, bij wijze van spreken.
Betekent dat dat een horloge wat niet in dat dorp geregistreerd staat, per definitie een gestolen?
Nee, dat is geen waterdicht systeem. Komt bij dat het niet in alle landen hetzelfde is. Dus het kan best zijn dat als jij een horloge gestolen is in Engeland, misschien daar in een database staat, want er zijn best wel verschillende databases.
Ja, ja. Dat door is echt een Nederlands systeem.
Ja, dus dat is iets wat wel aandacht verdient wat mij betreft.
Ja, maar er zijn wel andere landen die ook zo.
Ja. Er zijn verschillende, zelfs merken beginnen al met eigen databases.
Ja, ja.
Waarin ze hun gestolen waar zetten. Maar ja, dat is denk ik wel iets. Vooral voor de politie dan, van als je een horloge tegenkomt op wat voor manier, dat het serienummer op een of andere manier veel makkelijker te traceren moet kunnen zijn.
Ja.
Kijk, je koopt een auto ook niet zonder papieren. En zo'n merkhorloge, daar horen allerlei certificaten bij. Elk merk heeft een beetje zijn eigen layout. Maar tegenwoordig zijn het vaak van die bankpasjes. Daar staat een serienummer op, het kastnummer van het horloge. En dat zou eigenlijk voor de opsporing veel toegankelijker moeten zijn. Nu zit dat toch vooral bij de fabrikant in Zwitserland. Terwijl je, ik denk dat bij wijze van spreken een horloge wordt gestolen in Duitsland. Dat zou hier kunnen worden aangeboden op de markt. Ja, en hoe weet je dat dan?
Ja.
Of je moet het weer bij de fabrikant in Zwitserland kunnen herleiden. Maar de praktijk heeft uitgewezen dat het allemaal nog niet zo eenvoudig is.
Dat systeem klinkt minder waterdicht dan de meeste horloges, inderdaad.
Ja.
Ja. Heb je 1 of 2 voorbeelden, casussen van witwassen met klokkies? En voornamelijk, hoe kwamen ze dan aan het licht? En hoe werden ze onderzocht en vervolgd?
Zowel de beginnende crimineel als beroepscrimineel, die spendeert contant geld aan luxe goederen om dat eventueel te verhandelen of het voor zichzelf te houden. Hè, of om een legitieme herkomst aan het vermogen toe te schrijven. Mm-hmm. Het horloge valt hier natuurlijk onder het luxe goed wat ik hiermee wil bedoelen. Mm-hmm. Bij de doorzoeking van een woning van een drugshandelaar worden vaak kostbare horloges aangetroffen. En dan blijkt dus dat het onderzoek dat heeft geleid naar een juwelier die contant geld van de verdachte had aangenomen en daarvan geen melding had gedaan.
Mm-hmm.
Dat zijn dus nog wel dingen die wij toch wel vaak tegenkomen.
Maar hoe kwam dat dan aan het licht als er geen melding werd gedaan?
Je gaat op een gegeven moment toch onderzoeken van waar komt dat, wat is de herkomst van het horloge?
Oh, bij invallen werden die horloges gevonden?
Ja, en dan ga je toch kijken van, kom je verder mee? En soms valt dat niet mee. En dat is wat ik net dus ook aangaf, als je dan zo'n serienummer zou kunnen natrekken.
Ja.
Dan kun je een spoor volgen van waar komt dit horloge oorspronkelijk vandaan? En wat is de pepertrail die daarbij hoort?
Ja, het gebrek aan zo'n duidelijke pepertrail is lastig voor de opsporing. Ja. Duidelijk. Nog een ander voorbeeld?
Wat we nog steeds zien is dat bijvoorbeeld als er horloges worden aangekocht en waarbij een katvanger in het spel is. Dus stel je voor, ze komen met z'n tweeën bij de AD. En het horloge is voor degene die, laat ik het maar even de crimineel noemen. Die neemt de katvanger mee op wiens naam het wordt gezet. Die ook dan zogenaamd betaalt. Dan zou je ook kunnen zeggen van, we maken de melding niet alleen op die potentiële koper. Maar ook op die persoon die erbij is. Dus op allebei.
Ja, een authorized dealer zou desnoods ook zijn.
Feitelijk heeft zo'n AD natuurlijk toch een hele belangrijke rol in dit hele spel.
Ja.
Ik denk dat wij als opsporing, maar ook als maatschappij in zijn algemeenheid, we willen eigenlijk ook een schone handel, want daar is eigenlijk ook iedereen mee gebaat. Dus zo'n AD, kijk, feitelijk zijn zij geen politieagent, hè? Dat realiseer ik mij ook wel.
Logisch.
Zij worden opgezadeld, laat ik het even zo zeggen, met allerlei wettelijke voorschriften waaraan zij zich moeten houden. Aan de andere kant kan je het ook anders benaderen, dat je toch denkt van, maar jongens, dit is toch wat wij niet willen.
Ja, en anders kan die controle uitvoeren. Nee. Zij zijn de enige op dat moment.
Kijk, net zo goed als een bank, een notaris, een advocaat, noem iedereen maar op in dit hele spel.
Mm-hmm.
Met z'n allen hebben we een bepaalde verplichting, is het niet, maar toch wel een moreel besef van jongens, dit willen we toch niet. Want ik denk dat je ook als horlogemerk niet geassocieerd wilt worden met fraude, diefstal, witwassen. Daar zijn ze niet voor gemaakt. Het zijn, wat ik aan het begin van mijn verhaal al zei, Het zijn liefhebbers, die zijn dol op de mechanische uurwerkjes.
We hebben nu één casus gehad, heb je nog een andere casus?
Nou ja, we hebben ook een casus gezien waarin een AD grote aantallen horloges verkoopt. En dat de facturen op naam worden gesteld van personen of bedrijven buiten de Europese Unie. Dus dat zijn btw-vrije leveringen. De leveringen vinden plaats aan een Nederlandse handelaar, maar op papier gaan ze dan naar het buitenland. De douane, onder andere, moet hier natuurlijk ook alert op zijn. En dat zijn ze, dat weet ik. Maar ja, je kunt ook weer niet alles tegenhouden, zal ik maar zeggen. Maar het is wel iets om daar rekening mee te houden. Op het moment dat er partijen worden aangeboden op Schiphol om uit te voeren, wees alert. Nou ja, gaan deze horloges daadwerkelijk de Europese Unie verlaten?
Hoe blijven witwassers, toezichthouders en rechthandhavingsinstanties voor? En welke tactieken gebruiken ze om niet ontdekt te worden?
Nou, er worden soms katvangers ingezet. En dan blijft de werkelijke koper blijft buiten schot. De AD's, die, we hadden er straks al in ons verhaal van welke dingen kunnen zij doen om daarop te letten. Zij krijgen ook vanuit de branche van let op, deze horloges zijn, want dat is wat de fabrikant ook wil. Ze zijn om te dragen, dus verkoop ze ook aan degene. Dus dan wordt de band op de juiste maat gemaakt. De stickers worden eraf gehaald, zodat het horloge zo onaantrekkelijk wordt gemaakt om door te verkopen in de handel.
Nee.
Vroeger gebeurde het wel dat horloges bij wijze van spreken, zoals ze in de doos zaten, werden ze doorverkocht. En dat zie je nu niet meer.
Nee. Wat is eigenlijk bekend over de omvang van witwassen met horloges?
Nou ja, dat is niet zo eenvoudig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Wat ik wel weet is dat de online pre-owned markt van tussenhandelaren een waarde vertegenwoordigde, dat was in 2019 al, van 18 miljard euro. Dat is een cijfers zijn van McKinsey uit 2021. Nou, deze markt is alleen maar toegenomen. Dus het gaat er werkelijk om miljarden.
Ja, dus, dat is dan niet de omvang van het witwassen, maar wel van het handel.
Nee, maar de handel gaat in miljarden. Dus dat, laat een gedeelte daar niet legaal van zijn.
Ja.
Dan praat je al over enorme bedragen.
Het blijft natuurlijk een dark number.
Ja.
Wat is wat jou betreft de belangrijkste succesfactor voor opsporingsdiensten als het gaat om de bestrijding van witwassen middels horloges?
Nou ja, wat we de laatste jaren wel geleerd hebben, als we succesvol willen zijn, is dat we moeten samenwerken. En dan bedoel ik mee multidisciplinair. Dus samen met het OM, Openbaar Ministerie dus, de politie, FIOD, Belastingdienst, Douane, de AMLC, de FIU, maar ook wellicht de handel.
Ja,
privaat. Door het bundelen van specialisme en kennis zijn we toch tot gezamenlijke aanpak gekomen. We zijn informatie gaan delen. Er is heel veel kennis binnen de verschillende diensten aanwezig, waarvan we aanvankelijk niet eens wisten dat het er was. Dit is toch wel een succes gebleken. En daarom hebben wij ook een werkgroep met al die partijen, waarin we dus dit soort kennis ook delen.
Welke maatregelen kunnen particulieren en bedrijven nemen om zich te beschermen tegen ongewilde betrokkenheid bij witwaspraktijken met dure horloges?
Nou ja, transparantie toch, denk ik. Vooral voor een particulier. Koop geen horloge zonder de juiste papieren. Ik bedoel, je koopt toch ook geen auto zonder een kentekenbewijs. Sommige merken zijn, dat zei ik al, die zijn begonnen met zo'n pre-owned programma. Dan heb je een gecertificeerd horloge. En dan weet je feitelijk dat je een betrouwbare horloge koopt. Dus koop bij betrouwbare partijen. Dat is toch, denk ik, voor een particulier het allerbelangrijkst. En wees je bewust voordat je je geld en spreek niet af op een parkeerplaats. Want je hebt de verhalen wel gelezen in de kranten de laatste jaren.
Hartelijk dank, Jan, voor alle informatie in deze podcast. Ik hoop dat dit bijdraagt aan de bewustwording van de risico's in deze wereld van de horloges.
Graag gedaan, dat hoop ik ook. Ik hoop dat de samenwerking alleen maar beter wordt.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.